Het is goed dat we tijd en de moeite hebben gevonden en genomen in ons leven om hier samen te zijn met elkaar als broeders en zusters. Ik hoop dat jullie een gezegende week achter de rug hebben. Als dat niet was, dan hoop ik dat het een gezegende week zal zijn die voor ons ligt. Een week waarin we vruchtbaar kunnen zijn en bezig kunnen zijn met Gods werk. Het is altijd opbouwend als we deze liederen met elkaar kunnen zingen. Als we kunnen zingen over Jezus, over zijn grote trouw en zijn liefde naar ons toe. Dat we kunnen zingen over hoe goed God is en hoe fijn het is dat wij een verlangen hebben om niet meer terug te keren naar ons oude zondige leven. En ik hoop ook vandaag de les dat die daartoe zal bijdragen, dat we ons geloof kunnen versterken, dat we onze kennis ook wat kunnen verdiepen. Vorige week hebben we stilgestaan bij enkele basisprincipes van de wet van Mozes. En in de studie zijn we daar ook even aangekomen, omdat we gezien hebben dat Paulus in Handelingen 13 toch ook even aanstipt dat er dingen waren waar je eigenlijk niet van gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes te volbrengen. En vandaag wil ik dan ook even doorgaan met die gedachte. Misschien even kort, vorige keer zagen we dat als je als Jood geboren werd, werd je besneden op de achtste dag, mannelijk geslacht, en daardoor werd je verplicht om heel die wet na te volgen. Omdat je als Jood geboren werd. En die wet had allerlei regels, instellingen, inzettingen, bepalingen, geboden die door Mozes zijn gegeven, die God aan Mozes heeft gegeven en waarvan God verwachtte dat die natie, dat volk Israël, wanneer zij in een beloofde land gingen wonen, dat zij al die regels zouden gaan handhaven. En dat ze dat blijvend zouden doen. We hebben ook kort gesproken over dat priesterschap, dat enkel uit de stam van Levi mocht komen. En op het einde zijn we gestopt met de gedachte dat Israël het verbond gebroken had. Dat was die tekst in Jeremia hoofdstuk 31. Dat daarom ook gezegd werd dat God een nieuw verbond tot stand zou brengen. We hebben ook gezien, ik heb dat kort naar verwezen, de schriftlezing van vorige week, Deuteronomium 18, daar werd gezegd dat Mozes al eigenlijk, vanaf het moment dat de wet werd gegeven, dat Mozes profeteerde dat er een andere profeet zou komen. En die profeet, God zei dat daar in Deuteronomium 18, vers 17, toen zeiden de Heere tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben, een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen zoals gij zijt, ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. De man die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal ik rekenschap vragen. Nu, dat is een heel belangrijk sleutelvers, want zelfs in de wet van Mozes zegt God dat er iemand gaat komen in de toekomst en die man die gaat woorden van God spreken en wie niet naar die woorden van God gaat luisteren wat die profeet te zeggen heeft, van die persoon zal God rekenschap vragen. Met andere woorden, je moet luisteren naar wat die profeet gaat zeggen. Dat is de gedachte waar ik dan vandaag wil mee beginnen. De eerste tekst die we gaan lezen is Johannes hoofdstuk 1. Want daar komt die profeet de wereld in. En Johannes is de voorloper van die profeet, Jezus Christus. En Johannes die gaat de weg klaarmaken. En dit is wat Johannes over hem vertelt als Jezus Christus in de wereld komt. En wat zien we in vers 14 van Johannes hoofdstuk 1? Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven. Die wet waar we vorige keer over gesproken hebben. Wie heeft die gegeven? Mozes. Maar kijk eens wat Johannes daar tegenover stelt. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dus er is een onderscheid tussen de wet en de waarheid die Jezus Christus heeft gebracht. Dat is niet hetzelfde. Jezus, als hij geboren werd, werd geboren, hebben we vorige keer ook even aangestipt, Galaten hoofdstuk 4 vers 4, werd geboren onder de wet. Dus wanneer wij Jezus zijn leven gaan bestuderen in de evangelie, dan gaan wij ook zien dat Jezus de wet van Mozes stipt navolgde. In alles wat de wet zei, deed Jezus wat er moest gebeuren. En in Lucas 2 zien we dat zelfs zijn ouders, vanaf het begin al, gaan hem daarin voor. In Lucas hoofdstuk 2, vers 22, daar wordt gezegd, toen de dagen hun reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Here voor te stellen. Gelijk geschreven staat in de wet van de Here: al het eerstgeborene van het mannelijke geslacht zal heilig heten voor de Here, om een offer te brengen overeenkomstig hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Dus we zullen zien vanaf het moment dat Jezus in de wereld komt, tot aan zijn dood aan het kruis, dat hij zal doen wat de wet van Mozes vraagt. Is er een pascha dat gevierd moet worden? Is er een ander feest dat gevierd moet worden? Is er een ritueel dat volbracht moet worden? Is er een gebod waaraan gehoorzaam moet worden? Tot in de kleinste detail heeft Jezus die wet van Mozes nagevolgd. En herinner u dan er ook aan, vorige keer hebben we dat ook even aangestipt, dat iemand die de wet, of die zich laat besnijden, die had een verplichting op zich. En die verplichting is deze, dat als je je laat besnijden, zet je verplicht heel de wet na te komen. Je kon niet pick and choose doen, en zeggen van dit zou ik wel willen doen, dat wil ik niet. Nee, al de regels, al de geboden, al de letters van de wet van Mozes moesten nageleefd worden. Maar Jezus had soms ook wel wat problemen met hoe de Joodse leiders de wet van Mozes interpreteerden. Want dan zien we in Matteüs hoofdstuk 15, waar Jezus eigenlijk conflict kreeg met de leraren van de wet van Mozes. En dat was niet omdat Jezus een conflict had met de wet zelf, want de wet was goed en Jezus volbracht de wet, maar Jezus had een probleem met de extra geboden en met de menselijke interpretaties en de menselijke invullingen die de Joodse leiders aan die wet van Mozes hadden gegeven. Want wat zien we in Matteüs hoofdstuk 15 vers 1? Toen kwamen uit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? Immers, zij wassen hun handen niet wanneer zij brood eten. Jezus antwoordde hen en zeide: waarom overtreden ook gij, terwille van uw overlevering, zelfs het gebod Gods? Want God heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder. Dat is iets wat we in de wet kunnen lezen. En wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Dat is ook wat we in de wet kunnen lezen. Maar jij zegt, hoe gingen zij dat uitleggen? Wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: het is offergave al wat gij van mij had kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. Dus zij hadden een regel ingesteld dat als jij vond dat jij God een plezier kon doen, dan was het oké om je vader en je moeder niet te eren. En Jezus zegt, door dat te doen, overtreed jij het gebod Gods. Jij maakt een regel, jij vindt iets uit buiten datgene wat Mozes heeft overgeleverd, en daardoor gaat je overtreden wat Mozes heeft overgeleverd. Wat zegt hij in vers 6 van Matteüs 15? Zo heb jij het woord van God van kracht beroofd. En dat wordt mee bedoeld, je hebt dat ongeldig verklaard. Terwille van uw overlevering. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eren zij mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Dus daar was die wet, en die wet was van toepassing. En Mozes had die ingesteld, al zoveel jaren. Maar hier waren mensen die daar allerlei eigen interpretaties aan hadden toegevoegd en zeiden: dit is wat God wil. Maar door zo te doen en door zo te spreken en door zo te handelen, beroofden zij wat God had gezegd van zijn kracht. Ze maakten dat waardeloos. Zij overtraden het gebod van God. Dus Jezus had een zeer hoge dunk van de wet van Mozes. En dat zien we ook in de brief van de Romeinen, dat de wet van Mozes was heilig en rechtvaardig en goed. Daar was niks slecht aan, want God heeft die wet ingesteld. Maar die wet had een bepaald doel, had een bepaald nut. En we zien in Lucas hoofdstuk 24, een van die elementen waarom de wet was gegeven. En er zijn er meerdere die we vandaag niet allemaal gaan zien, maar hier zien we één element. In Lucas hoofdstuk 24, vers 44, Jezus is al opgestaan uit de dood en hij is aan het spreken met zijn discipelen. En wat zegt hij tot hen? Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Dus een van de redenen waarom die wet was gegeven, was om de Christus in de wereld te brengen. En de wet zei dat de Christus zou komen en wat de Christus zou gaan doen. En al die profetieën die moesten vervuld worden, die moesten compleet gemaakt worden. En dat is wat Jezus zegt, waarin hij nu zijn discipelen het inzicht geeft dat ze dat zien. Vers 45, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zeide tot hen, aldus staat er geschreven. Wel, waar staat dat geschreven? In de wet van Mozes. Dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden en dat in zijn naam moest gepredikt worden, bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen van Jeruzalem. En wie waren de apostelen? Zij waren de getuigen van die dingen. Dus, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid door Christus. Kijk eens wat Jezus over zichzelf zegt, en denk dan ook eens aan wat we juist in Deuteronomium 18 hebben gelezen, als we gaan naar Johannes hoofdstuk 12. In Johannes hoofdstuk 12, daar zegt Jezus in vers 47, of we zullen in vers 44 beginnen. Jezus riep en zeide, wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij aanschouwt, aanschouwt hem die mij gezonden heeft. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat in ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijven. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft één die hem oordeelt, het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongste dagen. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij heeft gezonden, heeft zelf mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de Vader mij gezegd heeft. Wat hadden we in Deuteronomium gezien? Een profeet zou komen en die zou woorden spreken. En wie niet naar die profeet luistert, van die zou God rekenschap vragen. Jezus zegt juist hetzelfde. Alleen zegt hij, ik ben degene die profeet is. Ik ben degene die die woorden van de Vader heeft gekregen. En als je niet luistert naar mijn woorden, ik ga je niet oordelen, maar de woorden die ik gesproken heb, die gaan u oordelen. Dus als ik mijzelf de vraag stel, als ik dit hoor, wat moet voor mij belangrijk zijn om te weten wat eeuwig leven is en hoe ik eeuwig leven kan beërven? Dan is het antwoord heel simpel. De woorden die Jezus heeft gesproken, die gaan bepalen wat eeuwig leven bewerkt en wat eeuwig leven niet bewerkt. Maar niet alleen wat Jezus gesproken heeft. Kijk eens in Johannes hoofdstuk 16. Want we hadden juist gelezen in Lucas dat de apostelen getuigen waren van de dingen. Toen Jezus hen hun verstand opende en zij de schriften begrepen. In Johannes hoofdstuk 16 vers 12. Daar lezen wij dat Jezus het volgende zegt tegen zijn discipelen. En dit is nog voor zijn kruisiging. Nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Stel u zelf de vraag, waarom moet de geest van de waarheid de discipelen leiden tot de volle waarheid, als de wet van Mozes de volle waarheid zou zijn? Het antwoord is duidelijk. De volle waarheid was er nog niet. De volle waarheid moest nog geopenbaard worden. En Jezus koos zijn apostelen uit om die volle waarheid bekend te maken. En wat zegt hij dan? Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Kijk eens in hoofdstuk 17. Als Jezus verder gaat in zijn gesprek met zijn discipelen, wat hij zegt in vers 17 tegen zijn discipelen. Als hij aan het bidden is tot de Vader over zijn discipelen. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Jezus zei, wie in mij woorden gelooft, die krijgt eeuwig leven. Dat zagen we in hoofdstuk 12. Maar nu zegt Jezus nog iets extra erbij. Niet alleen mijn woorden, want de waarheid was nog niet volledig bekendgemaakt. Ook de mensen die door de woorden van de apostelen in Jezus zouden geloven, voor die worden ook gebeden. Opdat zij alle 21 één zijn, gelijk gij, Vader, en mij en ik en u, dat ook zij en ons zij, en opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Hoe zit het dan met die wet van Mozes? Want we weten toen Jezus aan het kruis hing en toen hij stierf, juist voordat hij stierf, zei hij: het is volbracht. We weten bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 5 dat daar woorden staan die soms ook wel wat voor verwarring kunnen zorgen. In vers 17, als Jezus zegt in Matteüs 5, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dat een van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Als de wet door Mozes is gegeven en de genade en de waarheid door Jezus Christus, als de volle waarheid nog niet bekend was, waarom zegt Jezus dan deze stelling? Wel, zolang Jezus leefde, kon er niet één jota of titel van de wet teniet gedaan worden. Omdat waartoe de wet gegeven was, was nog niet volbracht. Jezus heeft dat tot een einde gebracht. Kijk eens in Colossenzen hoofdstuk 2 vers 14. Wat er over Jezus wordt gezegd, wat hij aan het kruis heeft gedaan. Na de brief van de Filippenzen. Daar zien we, en we zullen lezen, Colossenzen 2 vanaf vers 13. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschond, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Christus heeft het bewijsstuk, die wet, heeft hij uitgewist. Hij heeft die weggedaan. Hij heeft die aan het kruis genageld. Maar waarom heeft hij dat gedaan? Want dat is belangrijk, want als we dat niet beseffen, dan gaan we ook niet begrijpen wat het nut daarvan is. Kijk eens in Hebreeën hoofdstuk 7. In Hebreeën hoofdstuk 7 vers 12. Daar lezen wij het volgende. Want uit een verandering van priesterschap, wel het feit dat er al gezegd wordt dat er een ander priesterschap is, dat moet iets doen rinkelen bij onze belken. Want vorige keer hebben we gezien, enkel uit de stam van Levi mochten priesters worden aangesteld. In het Nieuwe Testament worden we geleerd dat er een verandering in priesterschap is gekomen. Wel, dat impliceert dan al dat de priesterschap wat er is gekomen absoluut niet hetzelfde kan zijn als het priesterschap wat er was. Want het Oude Testament priesterschap kon enkel uit de stam van Levi komen, naar de wet van Mozes. Maar wat wordt hier gezegd? Uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet. Want hij van wie al dus wordt gesproken, heeft behoord tot een andere stam. Dat wordt hier over Jezus gezegd. Waaruit niemand met het altaar te doen had. Het is immers duidelijk dat onze Here uit Juda is gesproten, ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft. Dus het priesterschap van Christus is sowieso al een heel ander priesterschap als wat het Oude Testament ons gaf. En kijken ze in hoofdstuk 9, vers 8. Van vorige keer zijn we eigenlijk een begin beginnen te lezen, toen we gesproken hebben over die bepalingen die de eredienst had in het Oude Verbond. En dan zijn we eigenlijk ook gestopt bij vers 7, als ik me niet vergis. Nadat we gelezen hadden hoe dat allemaal was ingericht in die tabernakel, die delen. Maar kijk eens wat nu de reden was waarom de schrijver dat toen aanhaalde. Of waarom dat we dat toen gelezen hebben in vers 8. Daarmede gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag. Zolang de eerste tent nog bestond. Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd in zoverre gaven en offers gebracht werden die niet bij machten waren hem die God daarmee dient voor zijn besef te volmaken. Dus al die offers en al het naleven van die wet van Mozes kon degene die God daarmee diende niet volmaken. De mens kon niet gerechtvaardigd worden voor God door die wet van Mozes na te volgen. Waarom niet? Wel, vers 10 geeft de uitleg waarom niet. Daar zijn met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn opgelegd tot de tijd van het herstel. God heeft die wet van Mozes gegeven tot hij iets beters zou brengen. Tot hij iets anders zou brengen. Tot hij Christus in de wereld zou brengen. En veel van die elementen van de wet van Mozes zijn in dat opzicht een schaduwbeeld van wie Christus is en wat Christus zou komen doen. Kijk eens in hoofdstuk 10 van de brief van Hebreeën. Vers 11. Want vorige keer hebben we ook gezien, ik weet niet of dat dinsdag was of zondag, maar we hebben hoofdstuk 10 van 1 tot 4 gelezen, dat het bloed van stier of bokken, dat bloed niet de zonde kon wegnemen. Maar wat lezen we in vers 10? Vers 11. Voort staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Opnieuw wordt dat herhaald. Wat die priesters deden in die oud-testamentische aanbidding, in die oud-testamentische eredienst, kon de zonde niet wegnemen. Deze echter, nu wordt er over Christus iets gezegd, is na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende, zodat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat hij gezegd had, dit is het verbond, waarmee ik mij aan hen verbinden zal na die dagen, herinner u Jeremia 31 wat we gelezen hebben, dat zijn die woorden op het laatste. Ik zal mij aan hen verbinden, zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun harten leggen en die ook in hun verstand schrijven. En in zonde en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen offer meer nodig. Dus, het Nieuwe Testament, er zijn nog meer punten, maar die ga ik niet allemaal aanhalen, maar wat ik wil dat je ziet is, het Nieuwe Testament is een nieuw verbond, is een ander verbond, is een andere wet, die gebaseerd is op Jezus zijn woorden en op de woorden van zijn apostelen. En het Nieuwe Testament leert daarom ook, dat Oude Testament, en we gaan daar de volgende keer wat dieper op ingaan, we gaan zien dat er wat conflicten komen tussen heidenen en joden, in de eerste gemeente, omwille van dit probleem. Omwille van, wat is het nu? Is het nu de wet van Mozes of is het nu de wet van Christus? Wat moeten we nu wel doen en wat moeten we nu niet doen? Maar een van die gemeentes waar er problemen waren, waren de gemeenten van Galaten. En daar maakt Paulus een heel duidelijk statement over die wet van Mozes. In Galaten hoofdstuk 3 vers 23. we eerst vers 19 lezen. Waartoe dient dan de wet? Een terechte vraag. Waarom dient de wet? Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. Dus de wet is erbij gevoegd. God heeft Mozes die wet aan het volk van Israël laten geven, opdat de overtredingen duidelijk zouden worden. Maar die wet is gegeven, en hoewel het Oude Testament spreekt van het is een altoos durende inzetting, moeten we die in de context lezen van hoe God het bedoeld heeft, namelijk altoos durend totdat het zaad zou gaan komen. Want zelfs de wet sprak van iemand die zou gaan komen, Deuteronomium 18, waarna geluisterd moest worden. En wat zien we dan in vers 23? Toch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest, verleden tijd, tot Christus, opdat wij uit het geloof rechtvaardig zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Een christen kan niet meer onder de wet van Mozes zijn. Een christen die terugkeert naar de wet van Mozes, die gaat van het betere naar het mindere. Die gaat naar het volmaakte, naar het onvolmaakte. Dat is het hele punt van de brief van de Hebreeën. Doe dat niet. Hoe wil je terugkeren naar Mozes als je Christus hebt? Hier zien we ook waarom. Wij zijn niet meer onder die tuchtmeester. Wij hebben iets veel beters gekregen. De wet van Christus. De woorden van Jezus. En zijn apostelen. Als laatste tekst, Handelingen hoofdstuk 3. Vers 22. Mozes toch heeft gezegd, de Heere God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders gelijk mij. Handeling hoofdstuk 3 vers 22. Mozes toch heeft gezegd, de Heere God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders gelijk mij. Naar hem zult gij horen en alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort uit het volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten van Samuel af en vervolgens zoveel er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Gij zijt zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vader Abraham, met uw vader gemaakt heeft. Toen hij tot Abraham zeide, en in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u, zijn knecht doen opstaan, en hem tot u gezonden om u te zegenen, door zijn ieder uwer af te brengen, van zijn boosheden. Willen wij weten wat voor ons belangrijk is, wat voor ons van waarde is, hoe God aanbeden wilt worden, hoe God gediend wilt worden, wat voor God welgevallig is en wat voor God niet welgevallig is, dan gaan we niet naar het Oude Testament, dan gaan we niet naar de wet van Mozes. En daar zit een kleine kanttekening bij, daar zal ik volgende keer ook even op terugkomen, want er is wel degelijk een heel belangrijk nut voor ons van die wet van Mozes. Het is niet dat we die zomaar uit de Bijbel moeten scheuren, in tegendeel, het is belangrijk dat we die kennen. Maar als wij willen weten wat wij moeten doen, en hoe we moeten leven, en wat God van mij verwacht als christen, dan ga ik naar de woorden van Jezus, en dan ga ik naar de woorden van zijn apostelen. En wat zij zeggen, dat is de wet die we moeten volgen. Niet meer en ook zeker niet minder. Tot hier. Amen.